In Genesis 41 waren wij terechtgekomen. Dat wil zeggen, dat was nogal een lang hoofdstuk. Omdat we daar van doen hebben met de dromen van Farao, die dan nog dubbel zijn ook. En daarna worden ze nog eens een keer verteld. En vervolgens uitgelegd. En het resultaat is dat de uitlegger, Jozef, die voor de gelegenheid dus inderdaad uit een van de huizen van Potifar gehaald werd. Die wordt verhoogd na zijn vernedering. Wordt hij verhoogd. Dat is een klassiek thema. En Jozef als type van Christus is ook niet echt onbekend. Al komt het van gewoonlijk niet veel verder dan het idee van dat de man verhoogd werd door zijn vernedering, zoals dat ook voor de Heer Jezus Christus het geval is. Daar kun je niks tegen inbrengen, want er staat gewoon zwart op wit. Hè. Hij heeft zichzelf vernederd, hij is gehoorzaam geworden, enzovoort. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. Filippenzen 2. En dat is niet zo moeilijk om daar Jozef als type van te herkennen. Hoe het ook zij, deze verhoging van Jozef valt profetisch samen met de verhoging van de Heer Jezus Christus. Zo heet dat. En misschien, ik weet niet meer wat ik 14 dagen geleden gezegd heb. Maar kijk, ik spreek zich weer met aarzeling. Maar de verhoging van de Heer Jezus Christus, dat was niet aan een kruis, hè. Dat was zijn vernedering. Als je denkt dat dat een verhoging is, dan denk je wel heel erg plat over deze begrippen. Want dan heb je het over een verhoging van, nou, als het heel veel is, een paar meter. Maar de verhoging van de Heer Jezus is niet maar een paar meter, uiteraard. Hè. Dat is zelfs onmeetbaar, officieel. En tot de uiterste maat. Zijn verhoging is namelijk zijn verhoging tot aan de rechterhand Gods. Zoals we dat in zo ongeveer bijna alle Nieuwtestamentische Bijbelboeken vermeld vinden. Op een of andere wijze. En soms zowel op de ene als de andere wijze. Op velelei wijze namelijk. Dus dat kan je niet missen. Bovendien, daar heb ik al vaker op gewezen, veel van die symboliek zoals die vast ligt in de Bijbelse geschiedenissen, heeft meteen betrekking, herkenbaar betrekking op deze gebeurtenis. Dat wil zeggen, de opstanding en daarmee de aanstelling van de Heer Jezus tot Here en tot Christus, zoals Petrus het dan formuleerde op de Pinksterdag in Handelingen 2. Maar bij deze gelegenheid, de verhoging van Jozef, eigenlijk zijn aanstelling in eerste geboorterecht, maar hij krijgt een ring, weet u nog. Het is autoriteit, het is de overdragen van de titel en daarmee van de autoriteit enzovoorts. Nou goed, die verhoging van Jozef als type van Christus leidt allerlei gebeurtenissen in. Ik ben niet eens ingegaan op dat er staat, hij deed hem rijden op de tweede wagen die hij had enzovoorts. Ik weet dat het moeilijk is als je die dingen voor het eerst hoort, maar er komt wel eens vaker een wagen in de Bijbel voor. Bijvoorbeeld, als de Ark des Verbonds door David voor het eerst, officieel, maar voor het eerst gebracht wordt naar Jeruzalem. Dat is een optocht te vergelijken met onze Prinsjesdag, zal ik maar zeggen. Met de KMK voorop, en moet het maar heten, mag allemaal. Feestelijke aangelegenheid, enzovoort. En dan staat er dat de ark geplaatst werd op een nieuwe wagen. Wat er met de eerste gebeurd is, weet ik niet. Maar op een nieuwe wagen. Nee, dit verzin ik erbij. Hè. Dat merk je toch, hè? Dat het daarvoor alleen was. Dat was natuurlijk niet zo. Want u weet hoe dat gaat. Er ging fout met die wagen. Er liep een wiel aan of ik kreeg een lekker band of wat het maar was. Maar er was iets mee. Nou, hij raakte een steen des aanstoots. Dat was het eigenlijk. Een rots der struikeling. En toen zou het zaakje gecrashed zijn. Waren het niet dat die ene man, wiens naam ik nu even vergeten ben. Want ik ben een jaar ouder. Kom op. Dat gaat zo snel niet. Die redde hem dus. Die hield tegen met de hand. Maar het kostte hem wel zijn leven dan. En dan als voor de ethici onder u. De ethici die zeggen dan. Ja, maar ze hadden die ark ook nooit op een wagen mogen zetten. Want die moest gedragen worden door de priesters via de handbomen die erop zij inzetten. Die hebben goed opgelet. Want zo staat het bij in de Exodus, hè, zo in de Levitische voorschriften. Alleen blijven we dan toch zitten met die ene man wiens naam mij dus ontschoten is, omdat ik weer een jaartje ouder ben. Die dan toch de zaak redt, maar het dood bij neervalt. Maar toen maar. Maar men begrijpt, men zou moeten begrijpen dat die gebeurtenis net zo goed uitdrukking geeft aan hoe het nieuw verbond zou aanbreken. Ik zoek het niet eens op. Want ik wilde er niet uitgebreid op ingaan. Maar die wagen, die is gewoon een beeld van het nieuwe verbond. Een wagen, dat is een ding met wielen. Uzza. Ja, een Uzza betekent dat hij krachtig was. Want een Uzi, dat weet je, wat een Uzi, weet je wat een Uzi is? Ik heb er nog mee geschoten. Echt waar. Toen ik nog niet bij het muziekkorps zat. Heb ik nog geschoten met een Uzi en met een handgranaat gegooid. Dan weet ik het. Maar dat was niks voor mij. Maar een Uzi. Mijn kracht betekent het, als je het zo uitspreekt, Uzi. Van die kracht is niet zoveel terechtgekomen, moet ik u zeggen. Maar Uzza. Je hebt ook Uzia, dat is mijn kracht, is Jehovah, een koning. Maar goed, maar hij redde de ark door zijn kracht, maar hij is een type gewoon van de Heer Jezus, die garant staat voor het aanbreken van het nieuwe verbond. Want de ark des verbonds is een type van de opgewekte Christus, dat komt tot stand via de dood van de Heer Jezus, enzovoort. En een wagen heet een wagen omdat hij op wielen staat, ik meen zelfs, maar ik weet het niet uit mijn hoofd. Ik meen zelfs dat het woord voor wagen gewoon het woord is voor wielen. Of althans daarvan afgeleid. Gilgal. Iets ronds. En u wordt geacht te weten dat een rad, met een D dus, een rad, de uitbeelding is van wedergeboorte. Het ding verplaatst zich, maakt een hele cyclus door, omwenteling. Maar bevindt zich daarna wel op een andere plek. Dat is het wiel, het rad, Gilgal, waar Israël besneden werd, nadat het zo'n slag gemaakt had, was door de Jordaan heen, weet u nog? Het is een beeld dat zich herhaalt en het zit bovendien in de naam van Golgotha. Golgolet. In Golgotha, dat is de Griekse versie, daar ontbreekt één L, er is een L uit verdwenen. Dus dan is hij 50 centimeter korter. Maar Golgolet, twee keer gal. Dat is dat wiel. Die wagen is een beeld van het nieuwe verbond. En toen zou het niet aanbreken, er ging iets fout, maar Uzza redde het. Dat wil zeggen, via de dood van de Heer Jezus, daarmee de dood van het testament maken, wordt het testament van kracht, breekt het nieuwe verbond aan. En daarna zegt u, maar ging daarna die wagen alsnog naar Jeruzalem? Dan moet ik u zeggen, dat wel, maar niet meteen, want hij werd eerst ergens geparkeerd. Bij iemand wiens naam ik niet meteen herinner, omdat ik ook weer, de vrouw kent u inmiddels. Hij werd eerst geparkeerd en pas later werd hij alsnog naar Jeruzalem gebracht. En die fase, dat het ding, ik weet dat het oneerbiedig klinkt, maar je moet toch gewoon die symboliek begrijpen, dat het ding daar ergens geparkeerd staat, dat is de situatie uit onze bedeling. Nog niet in Jeruzalem, maar ergens anders. Heb je dat? Nou ja. Maar niettemin, hij is daar. En daar gebracht, inderdaad, via David en via Uzza en via Nawag enzovoort. Dat is het nieuwe verbond waar wij onder leven, zonder dat het gevestigd is in Jeruzalem. Want dat gebeurt pas in wat wij noemen de wederkomst van Christus. Heb u dat? Nou, die fase, die hebben we hier ook. Je krijgt eerst die wagen waar Jozef op rijdt. Een tweede wagen staat er dan. Dan denk je, ja, het is ook het tweede verbond. Het is het nieuwe verbond, vooruit. Als u er aandacht aan wil geven. En als u zegt dat dat geen argument is, dan zeg ik, oké, dus dan schrappen we hem weer. Maar wel, die wagen en die ring, dat is de autoriteit van het nieuwe verbond enzovoorts. En dan breekt daar een periode aan van 7 vette jaren, heet dat. En 7 magere jaren. Onze politici die kennen die uitdrukking ook. Gebruiken dat ook nog wel eens. Maar toen maar. 7 jaren van voorspoed. Veroorzaakt trouwens op het boerenland. Dus ik heb beter de boeren niet wegjagen. Vind ik persoonlijk. Maar dat terzijde. Maar het zijn jaren van voorspoed. En daarna 7 jaren van tegenspoed. Magere jaren zoals uitgedrukt. In de vette koeien, daar komen de termen vandaan. En de magere koeien, waarvan wij vorige keer al vastgesteld hebben dat die dieren staan voor de vruchtbaarheid. Want var en vaars en far van farao enzovoort staat voor. En uit Efraïm, die staat pas genoemd in waar het maar was. Vers 52 van dit hoofdstuk. Dat FR, dat is ons woord voor vrucht. Daar zit het ook in. En in fruit. Vrucht, vruchtbaarheid. Dat zit gewoon ook in onze taal, hoor. Maar het gaat om vruchtbare jaren en magere jaren. En de magere jaren nemen de magere koeien, eten de vette koeien op. Dat zie je anders alleen maar in films, denk ik wel eens, en in sprookjes. Maar het staat gewoon in de Bijbel, want het is in een droom. En die magere dieren worden er niet vetter van. En gekker wordt het nog als de magere aren of zoiets, de vette aren opeten en ze worden er niet vetter van. Ik moet u zeggen dat deze situatie, zoals die geschilderd wordt hier, een uitbeelding is van de wereld, de heilsgeschiedenis, de wereld zoals wij die vandaag kennen, echter niet achtereenvolgens, zo van eerst een tijd van voorspoed en dan een tijd van schaarste of tegenspoed of iets dergelijks, maar naast elkaar. Je moet die vette en die magere koeien moet je ook naast elkaar zien. En de magere eten de vette op. Alleen, het zijn er 7. En dat drukt in dit geval de tijd uit voor 7 jaren enzovoort. Maar het is een min of meer een continue situatie. Het is namelijk de situatie zoals we die sinds de opstanding van Christus kennen. Wij lezen namelijk in het Nieuwe Testament en over het nieuwe verbond als zodanig, lezen wij aan de ene kant de rijkdom van Gods genade waarmee overvloedig is geweest over ons enzovoorts. Dat wil zeggen de grote zaligheid. Zaligheid met eeuwige heerlijkheid. Kent u die uitdrukking allemaal, staat de vertaling. Waaraan ook wij deel hebben gekregen enzovoorts. En de struikeling van het Joodse volk is geworden tot een zegen voor de, hoe staat het precies in Romeinen 11? Voor de heidenen, voor de volkeren der aarde. En het evangelie als zodanig zou gepredikt worden dan ook over heel de wereld. En al dat soort zaken, dat is allemaal heel positief. En sommigen kennen ook alleen maar deze positieve uitspraken over de situatie in de heilsgeschiedenis waarin wij in onze dagen dan leven. In Romeinen 11 heet het dan, ik heb het bijna gevonden. Ja, in Romeinen 11 heet het dan, door hun val, die van het Joodse volk, vers 11 van Romeinen 11, is de zaligheid den heidenen geworden. En daarna vers 12, en indien hun val de rijkdom is der wereld en hun vermindering de rijkdom der heidenen, puntje, puntje. Het is dus, want ja, door hun val is de zaligheid als zodanig naar de heidenen gegaan. Dat is ook een betrekkelijk gangbare opvatting. Het Joodse volk is gestruikeld en dan is het idee ruwweg dat de kerk of zo daarvoor in de plaats is gekomen enzovoort. En dat God zich het gemeente verzamelt, een volk uit de heidenen voor zijn naam enzovoort. Dat is op zich zeer positief. Ja. Maar aan de andere kant lezen wij over Romeinen 1. Dit was Romeinen 8. Romeinen 1, dat is aan het begin van de uiteenzetting. Daar staat in Romeinen 1, vers 18. Ik heb hem alweer weggeslagen. Maar daar staat, althans de laatste keer dat ik keek, stond dat er stond. Maar, want de toorn Gods wordt geopenbaard over alle mensen van de hemel, over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, die, want het woordje als staat cursief en dat betekent dat het er niet staat. Dat is een verzwakking trouwens van de stelling die hier staat. Je mag het dus niet lezen. Je moet lezen, want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Dat is generaliserend gesproken en dat moet je zo laten. Dat er mensen zijn die de waarheid niet ten onder houden, dat wil zeggen mensen zijn zoals u, zal ik dan maar zeggen. Ja, dat weten wij, maar dat is niet waar het hier over gaat. Het gaat over de wereld, de mensheid als zodanig, die zich bevindt onder de toorn Gods. Wordt geopenbaard, dat wil zeggen, dat is geen geheim. De toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over de mensheid als zodanig. De mensheid namelijk die de waarheid in ongerechtigheid, met kwade trouw dus, bewust, ten onderhoud. Mensen willen de waarheid niet weten. Daar worden ze namelijk ook niet beter van. Toch? Oké, nog een andere dan. Mensen willen de waarheid niet weten, want dan worden ze met ellende geconfronteerd en dan kunnen ze toch niks tegen doen, want dat is ook de waarheid, dat je er niks aan doen kunt. Wat moet je er dan mee? U weet toch wat ze Wilders verwijten al sinds jaar en dag? Dat hij wel wat roept, maar dat hij geen oplossing heeft voor de problemen die hij oproept. Dus als je geen oplossing hebt, mag je niks zeggen. Nou, de problematiek van de wereld is niet oplosbaar. Dat is waarom de hele wereld zal vervangen worden door een nieuwe schepping die wij naar zijn belofte verwachten, zei Petrus in 2 Petrus 3. Dat heet wedergeboorte, maar dan van heel de schepping. Het oude is voorbij gegaan, het is alles nieuw geworden. Sommige mensen slikken dit verhaal niet, die willen dat niet horen. Maar niettemin, als je er verder niks over zegt, zingen ze hardop mee hoor. Van Michel van der Plas. Wat rooms, maar dat doet er nou niet toe. Michel van der Plas. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. De hemel en de aarde. Waarom wordt het nieuw? Omdat het oude niet deugt. En ook onverbeterlijk is. Wij denken dat de wereld verbeterd moet worden. De Heer zegt dat is niet mogelijk. Je moet een nieuwe schepping worden. En ik doe die wereld weg. Dus kom er maar uit, heet dat. Uitgebeeld in. Ga uit de landen, uit uw maatschappen, naar uw vaders huis. Genesis 12. Toch? Of laten we dan tot hem uitgaan buiten de regelplaats. of uitgebeeld in Exodus, de uittocht van Israël uit Egypte, uit de wereld, enzovoort. Blijft altijd hetzelfde verhaal, hoor. Ga er maar uit. Want er zit niks anders op. Dat wil zeggen, we gaan eruit, maar niet maar alleen maar negatief. Wij gaan naar de Heer. Die zich bevindt buiten de legerplaats. En dus staat er, laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Hebreeën 13, ik meen vers 13. En dat komt overeen met de overdrachtelijke betekenis van het getal 13. Maar dat is waarschijnlijk toeval, maar dat doet er nou niet toe. Maar het staat er wel. Zie? En wat ging Israël ook weer doen in de woestijn? Naar het beloofde land? Nee, ze gingen de Heere een feest vieren. En wat moest Mozes doen met Israël? Waar moest hij ze brengen in het beloofde land? Nee, bij de Sinai. Bij de brandende braambos. De Heer zei tegen Mozes, ga ze maar halen, breng ze maar hier. En dat is wat hij deed. Hebben jullie dat nog? Dat is de voorlopige stomp. Dat is de essentie van de wereld achter je laten. Waar kom je dan terecht? Ja, uiteindelijk in het beloofde land. In het vaderland, het betere vaderland. Of hoe het maar heet. Zie? Nou ja. Maar wat ik zeggen wilde, de magere kant van het verhaal is, de wereld bevindt zich onder de toorn Gods. Dat is ook waar het beroemde hoofdstuk Johannes 3 over spreekt. Dat is dat beroemde hoofdstuk met die beroemde tekst over al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat schijnt een goede openingszin te zijn. Ja. Ja, dat is het natuurlijk ook. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, dat een ieder die in hem gelooft, niet alle mensen, omdat een ieder die in hem gelooft, niet heel de wereld, omdat een ieder die in hem gelooft, een overblijfsel, daar hebben we het nog over, omdat het hier in Genesis een rol speelt, het begrip, wordt hier geïntroduceerd eigenlijk, maar toen maar, omdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. En dan de volgende versen zeggen dat het nou eenmaal zo is, dat de hele wereld zich zou bevinden onder de toorn Gods. En als men niet komt tot geloof, de toorn Gods blijft op hem. Staat er allemaal, hetzelfde hoofdstuk, enzovoort. En er staat ook, wie gelooft wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft is reeds veroordeeld, bevindt zich namelijk al onder het oordeel Gods. En dat geldt voor de wereld waarin wij leven. Die bevindt zich nu onder de toorn Gods, met de uitdrukking uit Romeinen 1 vers 18, maar ook uit Johannes 3 overigens, dan wel onder het oordeel Gods, ook Johannes 3. Want het is natuurlijk toch hetzelfde, zie je. Of zullen we het met andere woorden zeggen, die is makkelijker te volgen omdat we die kennen uit onze liederen. De wereld als zodanig is in duisternis, maar niettemin wij wandelen in het licht. Toch? Nou ja, dat is het ook, maar dat is rechtstreeks ontleend in het algemeen aan het Johannes-evangelie, maar ook gewoon aan de Paulinische brieven, hè. En de Johannesbrieven natuurlijk. Wij wandelen in het licht. Dat betekent niks als de hele wereld in dat licht zou wandelen. Maar het is niet zo. De wereld bevindt zich in duisternis. God heeft de wijsheid deze wereld doen vergaan. Staat er. Zodat de wereld in onwetendheid is achtergebleven, om zo te zeggen. De Heer heeft zich uit de wereld teruggetrokken. Hij zei, ik ben het licht der wereld, maar ik ga heen naar waar ik tevoren was. Het is dag nu nog, werkt zolang het dag is, maar de duisternis komt, straks ben ik weg. En de wereld is nog steeds in duisternis, in onwetendheid. Niet dat men niet kan weten, maar dan moet men komen tot geloof in het woord van God. Daarmee tot geloof dus in de Heer Jezus Christus. Zodat je samenvattend naast elkaar hebt in onze tegenwoordige tijd, bedeling is eigenlijk het goede woord, heb je de vette jaren, om zo te zeggen. De hele loop, alle zeven. De hele loop van onze bedeling, om zo te zeggen, compleet van begin tot eind, is het deze rijke zegen. Het is een voorrecht om in deze tijd te mogen leven. En die zegen van God houdt niet alleen in dat we nu in het licht mogen wandelen en kunnen wandelen, omdat de Heer zich via zijn woord aan ons bekend maakt en zijn geest ons in heel de waarheid zou leiden en dat soort dingen meer. Maar bovendien, omdat wij als gelovigen uit onze tegenwoordige bedeling dus een toekomst hebben, nota bene in de hemel. Gepromoveerd een etage hoger. Dat geldt niet voor oud-testamentische gelovigen. Dat geldt niet voor wat hierna nog komt, na de opname van de gemeente, dan wel na de wederkomst van Christus. Dan heb je ook gelovigen op aarde. Maar wat hun eeuwigheidsbestemming betreft, is dat de nieuwe aarde, niet de hemel. Dat is het voorrecht, de hemel is het voorrecht van wat heet de gemeente van eerstgeborenen, dus Hebreeën 12. De gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Met hemelsburgerschap. En dat wordt niet toegeschreven aan oud-testamentische gelovigen. Maar dat geldt voor Christus als de eersteling. En daarna allen die van Christus zijn tot in zijn komst. Dat is het specifieke van de gemeente van vandaag. Ja, ik ben me bewust dat, daar kan je net zo goed zeven avonden over spreken, over dit onderwerp. En dan wil men het nog niet begrijpen. Maar de hemel is nou eenmaal niet het hiernamaals. De hemel is er altijd geweest. Is de hemel die van ouds is, die is bovendien hierboven. Nu, die was er altijd al boven, maar toen waren wij er nog niet. Dus de hemel die van ouds is en die ook voor altijd zal zijn, dat heet de derde hemel. Dat is niet het hiernamaals. Het hiernamaals is naar Bijbelse maatstaven een nieuwe aarde. Maar aangezien de term ontleend is aan weet ik veel welke religies allemaal, is het hiernamaals het dodenrijk hoor. Als men het heeft buiten de Bijbel om, zo zonder meer, over het hiernamaals, heeft men het over wat in de Bijbel heet Sheol, ons woord hel. Of Hades, dat is het Griekse woord voor precies hetzelfde. Dat heet in de klassieke vertalingen, allemaal buiten de Bijbel, heet dat de onderwereld, Hades. Dat kennen we uit de, in ieder geval uit de Griekse mythologie. Maar het hiernamaals is dan het dodenrijk. Het is niet boven. Dat is ook maar een recente uitvinding dat het boven zou zijn. Het is beneden. Daar ga je naartoe, daar val je dan in. Dat is het verhaal. En de uitzondering, die al zo wat 2000 jaar geldt overigens, maar de uitzondering is Christus en wat er verder volgt. Dat wil zeggen, we hebben deel aan de hemelse positie van Christus. En niet eens dat we er naartoe gaan, want daar kun je niet eens één enkele kleine Bijbeltekst voor vinden. Waar dat staat, dat wij naar de hemel zullen gaan. Je kunt alleen vinden dat wij die wedergeboren zijn met Christus gezet zijn in de hemel. En dat we, ja. Ja, je hebt natuurlijk de één of twee uitspraken over de opneming van de gemeente, de opname van de gemeente. Maar dat betreft een lichamelijke aangelegenheid en verandering. Dat is, we zullen opgenomen worden, de Heer tegemoet in de wolken. Maar dat gaat niet over ons sterven en een sterven waarbij je dan naar de hemel gaat. Dat is een hardnekkig misverstand. Daar hebben wij een plaats en positie. Dat je dat niet kunt zien, dat is nou net waarom het de hemel is. Begrijp je wel? Er staat dan ook, wij weten dat zo het aardse huis, deze tabernakel, verbroken wordt. En er staat niet dat wij dan een gebouw krijgen bij God of zoiets. Of dat we verplaatst worden naar de hemel. Er staat, wij weten dat zo het aardse huis, deze tabernakel verbroken wordt. Wij een gebouw hebben bij God. Dat is 2 Korinthe 5 vers 1. Dat hebben wij dan. Als ik het kort moet uitleggen, dan komt het ongeveer het meer. Als de oogjes hier definitief dicht gaan, gaan ze daar open. En niet omdat ze daar naartoe gaan, maar omdat ze daar al zijn. Want de hemel is weliswaar hoger dan de aarde, maar dat is niet in meters uitgedrukt, hè? Dat is in rangorde uitgedrukt. Toch? Ik bedoel, de Heer Jezus zit aan de rechterhand Gods, maar ook in onze harten. Ik zie op twee plaatsen tegelijk. Nee, maar het is van andere aard. Daar heeft Einstein niks meer over te vertellen. Over dit soort aangelegenheden. Nou ja. Ik moet me nog helemaal houden aan wat de Bijbel daarover zegt. Maar ik hoop dat tot u doordringt dat wij aan de ene kant in deze wereld hebben wij die vette koeien, om zo te zeggen, vruchtbaarheid. Er wordt heel wat positiefs tot stand gebracht. Met betrekking tot het werk Gods, dus de opbouw van zijn gemeente enzovoort. En de vraag is, wordt de wereld daar beter van, die armoedige wereld? Geen klap. Niks. Er riep dus altijd wel iemand. Nu hoor ik dat niet vaak meer, maar er riep vroeger altijd wel iemand. Wat heeft het christendom dan in al die eeuwen de wereld gebracht? Dus een retorische vraag. En bedoeld is dat je daarop antwoordt, niks. En ik hazel daar niet in. Ik zeg ook niks. Nou ja, soms wel wat, maar het was een smakelijke maaltijd, denk ik dan. De ene koe eet de andere op, maar hij wordt er niet vetter van. Wat las ik nou ooit een keer? Ik las ooit een keer dat het christendom uit bijvoorbeeld Afrika verdwenen is, samen met de Engelse kanonnen. Of zoiets. Ik weet niet meer waar ik dat gelezen heb, maar daar kwam er ongeveer neer. Met het terugtrekken van de koloniale machten, zal ik maar zeggen, verdween ook het christendom weer. In hoeverre? Je vindt over de hele wereld christenen. Dat is een duidelijke zaak. Maar in veel landen zijn ze niet populair. En in veel landen waar uitgebreid het evangelie, ik zei met opzet niet het christendom, het evangelie gepredikt is, daar vind je toch maar weinig van terug. Weet u hoeveel zending alleen al vanuit Nederland, maar ook onder andere, zeker ook vanuit Engeland, plaats heeft gevonden in wat wij kennen als Indonesië? Hoeveel Nederlandse zendelingen, maar ook Engelsen, daar gewerkt hebben? Maar ja, het is het grootste Mohammedaanse land ter wereld. Achteraf heb ik begrepen dat heel wat van die strijd die daar geweest is, zogenaamd tussen de Nederlandse koloniale macht en de Indonesiërs, want zo heten ze tegenwoordig, achteraf heb ik begrepen dat dat in wezen een godsdienststrijd was, maar dat vertelden ze er niet bij op school. Tegen het Mohammedanisme. Andersom, Mohammedanisme tegen christendom. Dat is het verhaal. Maar ja, dat mag je niet zeggen, want godsdienstoorlog. En wat denkt u waar het nu in Israël om gaat dan? Tussen, laten we zeggen, dat gedoe rond Gaza of in de Gaza-strook tegenover de Joodse staat, tegenover Israël. Dus alleen maar een godsdienstoorlog, hoor. En dan te bedenken dat de Joodse staat officieel niet eens godsdienstig is. Het is een volstrekt seculiere staat. Waarin je inderdaad orthodoxe Joden vindt en liberale Joden, maar ook christenen. Maar het merendeel is volstrekt atheïstisch. En dat is officieel de grondslag van de staat als zodanig. Ze hebben nooit de bedoeling gehad om het judaïsme daar te verbreiden. En sterker nog, hoe judaïstischer, hoe joodser men is, hoe minder men voelt voor een Joodse staat. Dat is echt zo. Maar ja, andersom geldt dat de islam, ja, die is per definitie uit op wereldmacht. Die kennen geen evangelisatie, geen prediking van waarheid. Die kennen het zwaard. Oorlog, dat heet een heilige oorlog. De term kennen wij van John Bunyan, de heilige oorlog. Maar, of niet, kent u die niet? Ik ga het ook niet uitleggen. Maar dat was in ieder geval niet een strijd met een gewoon zwaard, zal ik maar zeggen. Dat was een geestelijke strijd. Maar daar gaat het wel om. Dat wil zeggen, wat de christendom de wereld gebracht heeft in de loop der tijd. Nou, als het al wat gebracht heeft, is er weinig van over. Nou ja, u bent er van over, denk ik. En, ik ook. Ik wil het graag ook zo zien, trouwens. Maar, ja, je komt er niet meer zo ver mee. Vroeger was Nederland een christelijk land, maar dat is het officieel al lang niet meer. Zie? Dus, en in hoeverre het kan, een christelijk land? Nou ja, officieel kan het niet, maar in de praktijk, de jure kan het niet. Maar de facto kan het natuurlijk wel. Want als de meerderheid van het volk christelijke overtuiging heeft, om zo te zeggen, dan krijg je toch een soort christelijk volk, al is het dan niet officieel. En dat hebben wij gekend, en zo staat het ook in de geschiedenisboeken en op de historische atlassen, landen waar christendom verspreid is geworden, gezetteld is, landen die gekerstend zijn, heet dat, enzovoorts. Zie? Maar wat er van terechtgekomen is in de loop der tijd, soms een periode van enige voorspoed. Als de Heer u zegent en hij zegent mij, en we zijn met een paar miljoen in dit land, zal ik maar zeggen, dan gaat het land er wel wat van merken. Uit de belastingopbrengst bijvoorbeeld. Maar ja, ik roep maar wat geks, maar dan gaan we. Ik ben nog steeds van overtuigd dat. En echt, ik zoek dat. Ik bestudeer dat ook, hoe dat gaat. Geef een mening voor een betere. Maar ik denk nog steeds dat onze gouden eeuw, onze Nederlandse gouden eeuw zogenaamd, dat die gebaseerd is op, dat men voortkomt uit, het christelijk geloof. Dat wil zeggen, er waren mensen die de Heer zegend hebben. Met lek en gebrek. Natuurlijk. Dat er misstanden waren, ja, dat kan zijn. Maar niettemin, ze hebben in die dagen wel degelijk de mens, zichzelf, het volk, de Bijbel teruggegeven. Ze hebben Bijbelse waarheid gepredikt over de hele wereld. Men zegt, ze hebben de hele wereld, al die volkeren aan zich onderworpen met geweld. Dan zeggen, ja, dat kan wel zijn, maar ze hebben wel degelijk de Heer Jezus Christus gepredikt, hoor. En de Verenigde Oost-Indische Compagnie mag dan een kapitalistische instelling geweest zijn. Van je steekt er geld in en je wil er wat voor terug. En dan ga je, wat ga je ook weer halen? Kruidnagelen halen uit Ambon, zal ik maar zeggen. Dat soort dingen. Natuurlijk. En dat gaat dan 1000 keer over de kop voordat het hier verkocht wordt. En zo wordt een goede business. Dat kan zijn, maar diezelfde Verenigde Oost-Indische Compagnie zond wel degelijk zendelingen mee om het evangelie te prediken. En degene die vijanden staan tegenover het christendom zeggen dan, ja, maar dat hebben ze gedaan om die mensen tot te kunnen onderwerpen en te zeggen dat God nou eenmaal wil dat ze enzovoorts. En om de slavernij in stand te houden. En dan zeg ik, maar leg mij nou eens uit, want die heb ik nog nooit begrepen, waarom het is dat al die Amerikaanse Afrikanen, of heten ze Afrikaanse Amerikanen? Ik bedoel de slaven uit Noord-Amerika, de Verenigde Staten, al die zwarten, dat die in het algemeen allemaal volstrekt christelijk zijn. Natuurlijk. Dat antwoord heb ik altijd gekregen van die mensen. Vroeg ik of ze er geloven waren. Ja, natuurlijk. Jezus is our savior. Yes, sure. Enzovoort. Namen willen we weer niet te binnen schieten. Maar goed, ik heb het aan wat beroemde lui gevraagd. Uit die blueswereld enzovoort. Dat verwacht je van die lui helemaal niet. Maar wist er waarachtig wel, hoor. Nou ja. Ik moet dat gauw laten rusten. Maar hoe kan het dat die dan toch de religie, als je het zo mag noemen, zo neutraal mogelijk, hebben overgenomen van degene die hen onderdrukten en van wie ze zo nodig bevrijd moesten worden? Het heeft toch een positief resultaat. Ergens. Dan kun je alleen al bezwaar maken tegen de manier waarop. Ja, maar hoe moet het dan? Ja, dat weet ik ook niet. Dat weet ik ook niet. Maar zijn we er in Nederland beter van geworden? Nou, even een poosje leek het wel aardig. En daarna sukkelde dat weer in. En als je dus theatraal vraagt, wat heeft het christendom de wereld gebracht? Wat heeft deze zegen van het nieuwe verbond, zal ik maar zeggen, voor de wereld betekend? Dan is het antwoord niks. Maar de volgende vraag van mijn kant is dan, maar zou dat dan de bedoeling geweest zijn? Dat het iets voor de wereld zou betekenen? Waar staat dat dan in de Bijbel? Dat heb ik ook niet kunnen vinden, dat dat zou moeten. Wat ik in de Bijbel vind, is dat men het woord van God zou bekendmaken. Oké, zou prediken, zou verkondigen, eventueel aan alle volkeren enzovoort. En het resultaat zou zijn dat een deel, enkelingen daaruit, individuen daaruit tot geloof zouden komen. Die worden toegevoegd aan de gemeente van eerstgeborenen, die aan het eind van onze bedeling allemaal de Heer tegemoet gaan in de lucht, zal ik maar zeggen. En dan heb je nog geen bekeerd volk op aarde. En als na de 70ste week van Daniël, ik neem even een paar grote stappen, als na de 70ste week van Daniël officieel het Joodse volk tot geloof komt, is het het eerste volk wat tot geloof komt. Dat is wel Jeruzalem verwoest trouwens, maar dat is het eerste. En dan moet het evangelie nog gepredikt worden aan alle volken, want er is geen enkel christelijk gelovig Bijbels volk op aarde. Het moet nog gebeuren. Alsnog. Oké, in tweede instantie dan. Want onze bedeling eindigt met dat alle gelovigen, die er dan nog zijn, van de aarde worden weggenomen. En wat is dan het netto resultaat, heet dat? Ja, dat is een gemeente die verzameld is tot de eerste vruchten van de oogst. Maar de oogst zelf moet nog beginnen. Dat komt daarna pas. Kijk, en dat is het misverstand waar we allemaal mee zitten. Bij ons wordt, of onder christenen wordt algemeen gedacht dat wij de wereld moeten verbeteren. Dat het onze taak is om de hele wereld christelijk te maken. En dan is het koninkrijk van Christus uitgebreid over de gehele aarde. Gisteren heb ik gesproken over de brief van Sardis, waarin de Heer zegt, ik heb uw werk niet vol bevonden voor God. Het is de beschrijving van de reformatie die ergens gestopt is. Is afgebroken is. Maar ze blijven zitten met de Romeinse erfenis van de kerk is het koninkrijk Gods op aarde. En dat moet uitgebreid worden over alle volkeren en over heel de aarde. En dan komt de Heer, dan komt de jongste dag. Waar dient het dan toe? En waar staat dit dan in de Bijbel? Dat staat nergens. Dat is wat iedereen denkt. Dat denkt de communist ook. We moeten het communisme, onze filosofie, onze wereldschap, moeten wij brengen over de hele aarde. En we zijn er flink mee onderweg enzovoorts. En toen kwam die Duitser, hoe heet die ook alweer? Deze tijd van het jaar wil ik altijd die naam vergeten. En die zei, we gaan er wat tegen doen. Die had weer een andere filosofie. En het fascisme, weet u wel. En dat zou dan verspreid worden over de hele wereld. Zo'n duizendjarig rijk worden. En het derde rijk, weet u wel. En dat soort dingen. En wat kwam er van terecht? Van het communisme niks en van het derde rijk ook niet. Nou, daarna hadden wij de democratie. En wat is er van de democratie terechtgekomen tot vandaag? In Nederland staat de zaak er zo voor dat degene die met meerderheid vol stemmen eigenlijk is aangewezen om minister-president te worden, die wordt door niemand geaccepteerd en men weet niet hoe men van hem af moet komen. Maar we hebben dus geen regering. Want men zegt dat die man iets, gevaar is voor de democratie. Ja, dan staat de zaak vast. Dat heet een vastloper. En als je vroeger een vastloper had, ik heb als een vastloper gehad, dan moest je de hele motor uit elkaar halen. Hoor. Onderdeeltje voor onderdeeltje. Hè? Dat is mis. Gaat het systeem weer ten onder en dan komt er weer wat anders. Maar wij, volgens mij hebben we alles al zo'n beetje gehad. Dus ik denk dat langzamerhand de heer komt. Komt iemand anders. Maar goed, dat is nou ons onderwerp niet. Hoewel ik er dicht in de buurt ben, moet ik u eerlijk zeggen. Bent u eraan toe? We hadden 7 vette en 7 magere naast elkaar. En de magere eten de vet op, hebben daar profijt van, maar het algemene resultaat is niks. Dat is onze geschiedenis sinds de verhoging van Christus. Sinds de verhoging van Jozef dus, maar sinds de verhoging van Christus. Dat is het idee. Maar nu maken we een hele grote stap. Want dit zijn 7 vette jaren. Jozef is 30 jaar oud, hè? Ik weet niet waar het staat, maar het staat ergens. Dan volgen 7 vette jaren, volgens de voorspelling. Daarna 7 magere jaren, dan is hij 44 inmiddels. Ja, geloof het wel. Ik ben nog op de lagere school geweest voor de mammoetwet. Dus ik kan het uit het hoofd uitrekenen. En dan aan het eind van het boek Genesis of zo, daar wordt melding gemaakt, 2 keer, dat Jozef 110 jaren oud geworden is. Zodat wat hem nou rest na zijn verhoging zijn 7 jaren en nog 7 en dan nog 66. Heb je dat? Komt u dat bekend voor of niet? Ja. Alleen, het komt heel bekend voor, maar het zijn dubbele cijfers. Want wij kennen 3,5 en 3,5 en 33. En als u die niet kent, dan kent u toch in elk geval wel 7 en 33. Heb u dat? Dat zijn dus de halve cijfers. En ik heb er al eerder op gewezen dat in Egypte alles dubbel geteld wordt. Dat is waarom je ook 2 dromen krijgt en zo. Heb je die? En Egypte is dubbel. Het zijn 2 Egyptes, noord en het zuidelijke. Met de dubbele kroon van de farao. Dat kan ik allemaal niet uitleggen natuurlijk. Het is Mitzrayim. Dat betekent dat het er 2 zijn. Dat Egypte heet zo. Mitzrayim. Dan zit je dubbel in de misère. Maar die leg ik een andere keer weer uit. Miser is namelijk tegenwoordig een naam voor Mitzer. Staat gewoon op een luchthaven in Cairo. Mitzer. Miser. Met een S schrijven ze het dan. Miser. Want het woord misère, dat is Jiddisch. Als je in de misère zit, zit je in Egypte. Ik weet het zeker. Ik was er 1 dag en ik was doodziek. Dan kom je in zo'n hotel aan, krijg je een glaasje Ranja of wat het maar is, met water uit de kraan. En dan wij westerlingen uit Nederland, wij worden meteen doodziek, want wij bieden heel gezond water. Oh, zo mooi, gezond, schoon water. Dat betekent als je 1 stap buiten de deur zet, word je ziek. Ik vind niks. Maar goed, dat terzijde, maar Egypte is dubbel. Die dubbele cijfers zijn het dubbele van wat wij tegenkomen vele malen in de Bijbel. Ik ben altijd bang dat ik wat vergeet, dus ik kijk even in mijn aantekeningen. Ik heb namelijk in ieder geval 1, 2, 3, 4 keer dat over David, 4 keer in de Bijbel, dat over David gezegd wordt dat hij koning geweest is 7 jaar en 33 jaren. 7 jaar namelijk alleen over Juda, zijn eigen stam. En 33 jaar nog over alle stammen van Israël. Want eerst had je nog een zoon van Saul, Nadat Saul dood was, werd David koning. Maar er was nog een zoon van Saul die ook Saul opvolgde. Dus David was alleen koning over zijn eigen stam, Juda. En pas na 7 jaar werd hij koning over alle stammen van Israël. En toen ook pas veroverde hij Jebus op de Jebusieten en noemde dat Jeruzalem. En ook toen pas werd zijn paleis gebouwd. Met de cederen van de Libanon. Dat kwam dus uit Fenicië. Maar ja, zo heet Israël ook, hè, Fenicië. Maar goed, daar hebben we het nou ook niet over. Maar 4 keer. Dat zal ik u zeggen waar dat is. Dan kunt u dat zelf eens nazoeken. Dat staat in 1 Koningen 2 vers 11. Daar staat het zelfs dubbel op. Daar staat 40 jaar was hij koning. 7 jaar in Hebron. Over Juda. En 33 jaar in Jeruzalem. Staat erbij. Dat was 1 Koningen 2. En in 1 Kronieken, want wij doen dat snel, hè. In 1 Kronieken 29 vers 27 vinden wij hetzelfde. David is koning geweest 40 jaar, verdeeld in 7 en 33. Dan denk je, nou weten we het wel. En u begrijpt dat als die jaren genoemd worden, dan zijn die afgerond. Want het is niet tot op de dag nauwkeurig. Dat is nooit zo, hè. U weet wel, Karel de Grote, dat weet u natuurlijk, was van 768 tot 814. Maar dat is afgerond. Precies weten we dat niet. We weten wel, uit Joodse traditie... Dat is niet de Bijbelse hoor, maar het is de Joodse traditie. Volgens Joodse traditie worden regeringen van koningen gerekend vanaf de eerste Nissan voorafgaande aan de troonsbestijging. Gewoon in het Nederlands uitgedrukt, ook al wordt de koning pas op 25 december koning, dan is na 5 dagen zijn eerste jaar al om. Omdat het gerekend wordt vanaf 1 januari. Dat hebben die. En onder de Joden is dat van 1 Nisan. Dat klopt wel met de Bijbel, denk ik. Want ik heb nog nooit iets gevonden wat daarmee in strijd was. Maar het is dus afgerond. Dat was mijn inleiding, want daarna lezen wij in 2 Samuel 2, vers 5. Dat David 7,5 jaar koning is geweest in Hebron. Niet 7, maar 7,5. Daar is het dus niet afgerond op hele jaren. Het was iets meer, maar het komt niet tot 8. Dus het kan. Het is niet in strijd met wat we dus eerder gelezen hebben, bedoel ik maar.
2 Samuel 2 vers 5,
zei je? Ik zei 2 Samuel 2 vers 11. Als het fout is, moet je het even zeggen. Oké. En dan heb ik nog 2 Samuel 5 vers 5. Dan moet je even omslaan, denk ik. Daar staat dat David koning geweest is 40 jaren. Namelijk 7,5 jaar. Ook 7,5 jaar. In Hebron. En 33 te Jeruzalem. En dan hebben we nog 1 Kronieke 3 vers 4. Waar niet de 40 genoemd wordt, maar daar staat wel. David is koning geweest 7,5 jaar in Hebron en 33 te Jeruzalem. Dus dat was 4 keer 7 en 33. Die halve krijgt hij even van mijn cadeau. En 1 keer staat er nog 7 jaar in Hebron. Dat wil zeggen 7,5 in Hebron. Dus toen maar. Maar dan heb je de verhouding dus van 7 en 33. Hetgeen de helft is van Jozef. Want daar gaat het over 14 en 66. Hebben die nog? 14 en 66. 7 vette jaren, 7 magere jaren. Dus 14 jaar. En daarna leefde hij nog 66 jaar, want hij werd 110. En zoals gezegd, dat staat er ook twee keer. Dus, want ja, je zit in Egypte, alles wordt dubbel. Heb je die nog tot zover? Nou, kunnen we nog weer, kunnen we weer verder? Even kijken. Ja, kan nog. Gaan weer verder. En wat die 7 en 33 betreft, heb ik er nog een paar voor u. Gewoon voor de statistiek. Dat u ziet dat het geen toeval is. Hè? Men krijgt in Leviticus 12, vers 1, de voorschriften omtrent wat heet de reiniging van de kraamvrouw. Daar staat, ik heb het niet opgezocht, dus ik zeg het uit mijn hoofd. Daar staat, wanneer een vrouw een knechtje zal gebaard hebben, dan zal zij 7 dagen en 33 dagen onrein zijn, achtereenvolgens. En na 7 dagen zal het vlees zijner voorhuid besneden worden. Dan wordt het jongetje besneden. En dan staat er, en daarna zal zij nog 33 dagen blijven in het bloed haar reinigingen. Tot het heiligdom zal zij niet komen. En wat er verder maar staat. Dat is 7 en 33. En voor de aardigheid, het volgende vers meen ik, de Leviticus 12, hè. Volgende vers meen ik, staat er, en wanneer ze een meisje, of wat heet het? Staat er een meisje? Ik weet niet hoe ze het vertaald hebben. Wanneer ze eentje gebaard heeft van de vrouwelijke kunnen, want dat bestond vroeger nog, hè. Wanneer ze een dochter gebaard zal hebben, dan zal zij 14 dagen onrein zijn en nog 66. Dan heb je dus die dubbele cijfers uit Egypte. Ziet u? Het gaat mij nu alleen omdat het om dezelfde verhouding gaat. Dus 7 en 33. Dan heb ik er nog één voor u. Die aan deze tijd van het jaar moet u dat ook uit het hoofd kunnen. Kunnen. Dat is dat wij in Handelingen 1 terecht zijn bij de Hemelvaartsdag. Dat was 40 dagen na Pasen. Dat weet u, dat weet iedereen, want het staat gewoon op onze kalender. 40 dagen na Pasen is Hemelvaartsdag. 40 dagen na de opstanding van Christus enzovoorts. Dat staat in vers 3 van Handelingen 1, meen ik. Toch? Er staat er 40 dagen. Oké. Maar die 40 dagen beginnen met de opstanding van Christus. De verhoging van Christus dus. Dat is eigenlijk zijn hemelvaart, als het er helemaal over gaat. Waar God hem uitermate verhoogd heeft, aan de naam gegeven boven alle naam enzovoorts. Toch? Dan maakt hij zich ook bekend aan zijn discipelen. Maar er is er eentje niet bij. Er waren er maar 10 op dat moment. Maar één was overleden, die was door omstandigheden verhinderd, zullen we dan maar zeggen. Maar er was er één niet bij, die heette Thomas. Waarschijnlijk omdat hij de weg niet kon vinden. Maar toch maar. Volgens Johannes 14. Maar ik zal mijn voetnootjes die verwarring zaaien nu. Maar Thomas was daar niet bij. En dan, men lezen dat na in Johannes 20 is dat, meen ik. Want nadat de Heer eerst verschenen is aan zijn discipelen in de opperzaal op eerste paasdag, verschijnt hij weer aan zijn discipelen en bij mijn weten weer in de opperzaal. En dan is Thomas erbij. Dat is na 7. 7 dagen na Pasen. Verschijnt de Heer aan Thomas en dan komt Thomas tot geloof. En dan heb je dus nog 33 dagen te gaan. Tot op de zogenaamde hemelvaartsdag. De Heer verscheen gedurende 40 dagen, handeling 1 vers 3. Gedurende 40 dagen verscheen hij bij gelegenheid aan zijn discipelen, sprak met hen en onderwees hen enzovoorts. Maar die 40 dagen zijn verdeeld in 7 en 33. De eerste 7 was Thomas niet bij, zal ik maar zeggen. En de daaropvolgende 33 wel. Maar deze spreekwoordelijk ongelovige Thomas is een type van een ongelovig Joods volk. Dat na 7, na de 70ste week van Daniël, tot geloof zal komen pas. En daarna volgen er nog 33 jaar, die 33 jaren dus, feitelijk. En nou heb ik de sprong dus gemaakt naar de toepassing van deze figuur, deze verhouding, in de toekomst. Want in de toekomst krijgen wij, na de opname van de gemeente, in periode van 7 jaar, zijn er de 70ste week, 70ste week van Daniël, die leidt tot de bekering van het Joodse volk. Loopt parallel aan de bekering van Thomas en loopt parallel aan de besnijdenis van het jongetje enzovoorts. Maar dat is tevens de verwoesting van Jeruzalem. Dan moet de prediking van het evangelie aan alle volkeren alsnog beginnen. En het moet leiden enerzijds tot de ondergang van het antichristelijke rijk en anderzijds tot de complete vestiging van het Messiaanse rijk op aarde. Het herstel van de troon van David in Jeruzalem, dat voor het doel eerst herbouwd moet worden enzovoort. Die periode neemt dus logischerwijze 33 jaar. Is mijn conclusie. En dan had ik er nog één moeten noemen en dan gaan we echt pauzeren. Dat is die uit Exodus 24, vers 16 tot 18. Waar Moshe, dat wil zeggen Mozes, de Sinaï, de berg Horeb, de berg van de wetgeving, beklimt. Van hem wordt vermeld dat hij 40 dagen op de berg was. Maar het is verdeeld in 7 en 33. Want de eerste 7 was hij in duisternis op de berg. En daarna ging hem een licht op. Daarna verscheen de Heer aan hem. Staat er echt. Exodus 24 vers 16 tot 18. Daar staat het verhaal vermeld. Dus 40 dagen, dat weet iedereen, Mozes was 40 dagen op de berg. Maar eerst zat hij 7 dagen in donker. Duisternis, wat dat maar was. Maar die 7 komt overeen met de 70ste week van Daniël. En daarna volgen nog 33. De aardigheid is nu, als ik dit nou even tot u laat doordringen, dat de 70ste week van Daniël wel degelijk verdeeld wordt in 3,5 en 3,5. 3,5 van vrede en geen gevaar. En daarna 3,5 van het haastig verderf. En die 3,5, die tweede 3,5, kennen wij in ieder geval als de grote verdrukking over de Joodse stad en staat, over de Joodse natie. In de eerste 3,5 jaar de prediking van het evangelie, want het is vrede en geen gevaar. Prediking door de twee getuigen, zoals beschreven in Openbaring 11. En daarna worden die twee getuigen gedood enzovoort. Dan heb je de nog 3,5 magere jaren die van verdrukking over de staat en stad. En het eindigt met de ondergang van de stad. Ze zijn er niet beter van geworden. En voor zover er toch gelovigen zijn, zijn ze het land uitgevlucht, want dat was ook de bedoeling. Natuurlijk kan ik dat allemaal niet in één avond allemaal vertellen. Maar ik neem aan dat de meesten van u dan toch wel grotendeels weten hoe dat in elkaar steekt. Maar het mooie is natuurlijk dat je bij herhaling hetzelfde schemaatje terugvindt. Het is niet zomaar iets. En wat je nu vindt, is dat je weliswaar die verhouding vindt, 7 en 7 en 66 in Egypte. Maar het is kennelijk van toepassing op onze bedeling. Maar de halve cijfers daarvan zijn wel degelijk van toepassing op een bedeling die hierna nog volgt. Want ja, wat ik u nou ga vertellen, dat berust maar niet op één of twee Bijbelteksten, maar op een heleboel. En dat maakt het lastig om erover te spreken. Maar ik ga het toch proberen. Het is namelijk zo dat in theorie, maar het is een Bijbelse hypothese, laat ik dat zeggen. De hypothese is dat als in de eerste komst van Christus, dat wil zeggen als sinds de Pinksterdag, na de opstanding van Christus dus, als toen het Joodse volk als volk tot geloof zou zijn gekomen, dan zou volgens deze hypothese onze hele huidige bedeling niet aangevangen zijn, kortom helemaal niet bestaan, want onze huidige bedeling berust op dat het Joodse volk als volk gestruikeld is. Ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots, waartoe zij ook gezet zijn, zei Petrus, enzovoort. En dus verzamelt zich God een volk uit de heidenen, maar dit gaat niet via de Joden. Maar als het Joodse volk wel tot bekering zou zijn gekomen, dan zou dus toen in die dagen het koninkrijk van Christus gevestigd moeten zijn. Dat wil zeggen het herstel van de troon van David in Jeruzalem enzovoorts. De vervulling van al die oud-testamentische profetieën, waar de Joden in het algemeen, als ze orthodox zijn, in zeggen te geloven. Je weet het nooit zeker, maar ze zeggen het. Van als de Messias komt, dan gaat hij Israël verzamelen. Ze bedoelen zichzelf, de Joodse volk. Gaat hij Israël verzamelen en dan zal hij zich vestigen in Jeruzalem en daar de troon van David herstellen. En de hele volkerenwereld zal aan Israël onderworpen worden enzovoorts. In principe hebben ze daar gelijk in, en dat is de algemene gedachte dan toch in al die oud-testamentische profeten. En nou weet ik niet welke lijn ik nou even zal volgen. Nou, deze dan, excuus dat ik het uit mijn hoofd doe, maar dan, ik geloof dat de discipelen vragen, hoe zeggen de profeten dat Elia eerst nog moet komen? Vroegen ze. En toen zei Jezus, nou ja, indien gij geloofdet, Johannes de Doper, zou die Elia geweest zijn. En dat is natuurlijk een omstreden tekst. Als je het geloven wil, was Johannes. Als je het niet geloven wil, was hij het dus niet. Of wat? Maar dit is dus die hypothese. Als het volk als volk tot geloof zou gekomen zijn, en je zou, ze zouden vragen, maar er is iets fout gegaan, want eerst had Elia nog moeten komen, dan zegt Jezus, ja, maar Johannes de Doper, die kwam in de geest, in de kracht van Elia. Dus toch vervulling van oud-testamentische beloften. Niettemin weten wij dat in de toekomst alsnog Elia zal komen, want er staat in Openbaring 11. En dat is nog toekomst. Hebben we dat? En zo zijn er talloze van zulke profetieën. Ze zijn hypothetisch, maar het volk, Joodse volk, heeft geen enkel excuus. Ze hadden kunnen zeggen, ja, maar eerst zou in de wereld het licht nog uitgaan, en het licht zou opgaan in Galië. Want, nou ja, er staat Galilea dan in onze Statenvertaling van Jesaja. Is het 7? Ik weet nooit welk hoofdstuk. Linkse bladzijde. Nee, rechtse bladzijde, rechtse kolom, iets boven de midden. Nou, weet ik veel. In Galilea. En wat is het antwoord daarop? Jezus is de Messias en hij kwam inderdaad te wonen in Galilea. Dus de zaligheid, het licht ging inderdaad in Galilea de Heidenen ging het op. In het land van Zebulon en Naftali. Die woonden daar niet toen, want die waren lang weggevoerd. Maar het was het land van Zebulon en Naftali. Wij weten dat Gallië is hier in West-Europa. En daar zijn inderdaad de stammen van Zebulon en Naphtali, waarbij Nederland ervan verdacht wordt in de eerste plaats de stam van Zebulon te vertegenwoordigen. Vraag me niet om welke redenen, want dat kan ik er helemaal nou niet bij hebben. Het gaat mij maar om het beginsel. Welk beginsel? Dat profetieën een dubbele vervulling hebben. Eén in verband met het aanbreken van onze bedeling, maar één alsnog met betrekking tot de toekomst. Wat dacht u van, ik zal mijn twee getuigen geven? Uit Zacharië 4. Dat ging over twee olijftakken, twee olijfbomen enzovoorts. Waarvan we in Openbaring lezen, Openbaring 11, daar lezen wij, dat zijn Mozes en Elia. Maar dat zijn die twee olijftakken die voor het aangezicht des Heren staan enzovoort uit Zacharië 4. Maar als je dat niet wist, dan lees je Zacharië 4. En dan zou je moeten begrijpen dat het een beschrijving geeft van onze bedeling. En dat die twee takken een uitbeelding zijn van de hele gemeente die altijd voor twee telt. Vanwege het eerste geboorterecht. En er wordt gesproken over een olijfboom. Olijftakken, olijfboom. Waar dan de olie uitkomt zonder dat die olijven geplukt of gestampt of geperst hoeven te worden. Want rechtstreeks uit de olijfboom loopt de olie zo naar de lampjes. En de lampjes blijven branden met de toelichting. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. En je staat erbij en er komt geen mens aan het aan te passen en het licht blijft branden. Dat is in onze tijd zo. Je hoeft er niks voor te doen, je hoeft het ook niet te organiseren. God werkt door zijn geest, door de gemeente in de praktijk. Door u, door mij, door iedereen die daarvoor beschikbaar is enzovoort. En menselijk is dat niet te verklaren, maar het gebeurt wel. Dat is onze dagen. Maar mocht u nou zeggen, maar dat moet toch gebeuren voor de komst van Christus als koning te worden. Nou, dan word je op je wenken bediend, want je vindt die twee getuigen, die twee olijftakken, twee getuigen, vind je op de verheerlijking uit de berg. Er zijn twee mannen in witte kleding. Hoe heet ze ook alweer? Mozes en Elia, dank u. Toch? Staat echt drie keer vermeld hoor, Matthäus, Marcus en Lucas. Toch? Nou ja, en dan heb je nog in laatste instantie bij het geopende graf twee mannen in witte klederen. Dat is niet laatste instantie trouwens. Twee mannen in witte klederen. Waar staat hij hier? Hij is hier niet. Hij is opgestaan. En dan ben je nog 40 dagen later. Even kijken, heb ik goed gerekend. 40 dagen later. Dan ben je op de Olijfberg. Olijfberg, olijftakken, olijfberg. Olijfolie. Op de Olijfberg bij de zogeheten hemelvaart. Nou ja, in ieder geval op die hemel was dat. En daar staan er twee mannen in witte klederen. En hoe ze heten staat er niet bij, maar dat hoeft toch niet, want we weten toch dat het Mozes en Elia waren. Of niet dan? Dat is gewoon een kwestie van, ja, vergelijkenderwijs. Vraag hem maar na aan Sherlock Holmes. Je moet toch, je moet die dingen bij elkaar optellen en van elkaar aftrekken, deduceren, reduceren, en weet ik het. Enzovoort. En dan kom je tot dit soort conclusies. Er moesten eerst twee getuigen komen en dan komt de Messias. Nou, er waren twee getuigen. En dan komt de Messias. Dus dat is geen excuus. Dat die profetie in Zacharië 4 specifiek gaat over de twee getuigen, namelijk de gemeente in onze dagen. Met zijn eerste geboorterecht, met dat hij voor twee telt en dat soort dingen weer. Ja, dat is zo. Maar dat wordt verborgen gehouden. Dat mochten ze niet weten. Want ze hoeven niet te weten wat de Heer doet als men de Heer toch afwijst. Dat hoeven de Joden niet te weten en het hoeft de wereld ook niet te weten. En u weet wat Johannes 1 zegt, hij kwam in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar die hebben hem niet aangenomen enzovoorts. Maar daarna hoeven ze ook niet te weten wat God dan wel doet. Dat maakt namelijk deel uit van wat in de Bijbel heet de verborgenheid. Maar het gaat mij nu om dat ik enige indruk geef van hoe profetieën dubbel vervuld worden. Waarom zei de Heer tegen Petrus, Ik heb nog een kwartier. De Heer ging met zijn discipelen helemaal naar het uiterste noorden, naar de, wat vroeger Dan heette. De stad Dan, Laïs. Ik weet niet hoe het in de Bijbel heette. Een van onze reizen zijn we daar ook geweest. Helemaal in het noorden.
Huh? Caesarea Philippi.
Ja, die ja. Ik versta het maar half.
Caesarea Philippi.
Op mijn leeftijd hoor je alles niet meer wat de mensen zeggen. Dat is heel nuttig. maar goed. Maar Caesarea Philippi. Ja, en daar wist de gids ons te vertellen dat het eigenlijk was Dan of Laïs. Maar die plaats die genoemd wordt in de laatste hoofdstukken van Richteren. Waar de stam van Dan zich gevestigd had. Maar daar was de Heer geweest met zijn discipelen. En daar vroeg de Heer aan Petrus, maar wie zegt gij dat ik ben? En toen zei Petrus, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Dat is Matthäus 16. En toen zei de Heer, maar bandje dicht, daar mag je nog even niet over spreken. Want het was nog een verborgenheid, toch? Maar, zei de Heer, straks, als het zover is, krijg jij de sleutel. Dus nou denken mensen dat Petrus op wacht staat bij de poort, met de sleutel van de poort van de hemel, wat volstrekt onzin is. Maar je krijgt het er niet meer uit, hè. Maar toen maar. Maar de Heer zei ook, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En het is, ik vind persoonlijk langzamerhand vermakelijk. Niet dat het mijn hobby is, maar ik vind het vermakelijk om die commentaren daarop te lezen. Want men weet niet waarom de Heer dat zegt. Deze Petra. De Romeinse kerk maakte van deze Petrus. Maar dat zei hij niet, zei Petra. En dat is een vrouwelijke vorm. En Petrus heette Petrus, zo heette hij trouwens niet echt, hij heette Simon. Maar daarover hebben we het weer naar aanleiding van hoofdstuk 42, volgende hoofdstuk in Genesis. Maar goed, hij heette Petrus en deze, op deze Petra. Toen heeft men uitgevonden dat Petra het vrouwelijke woord is en dat slaat dan op Petrus getuigenis. Dat hele woord getuigenis staat er niet, maar dat is een vrouwelijk begrip en daar zou het dan op slaan. Maar dan is nog niet verklaard waarom hij de term Petrus dan wel Petra, mannelijk of vrouwelijk, gebruikt en zegt op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Waarom moet dat zo geformuleerd worden? Ja, het enige antwoord wat ik ken, sorry, maar het enige wat ik ken, is dat als de Heer zou komen om op aarde zijn koninkrijk te vestigen, dan zou hij zijn gelovig overblijfsel verzameld hebben, dan wel verzamelen in Petra. Want zo heet die stek, die nederzetting, die stad, Petra. Je zoekt het op. Ik heb het laatste keer gedaan, Petra, op Google. Je krijgt meteen de foto's van de stad. Het gaat niet eens over een meisje of zo. Of over een actrice, lazeur of iets dergelijks. Maar goed, hoe ze maar heten. Maar nee, het is meteen de stad Petra. Dat is algemeen bekend. En op de wegwijzer staat dan Sela, met onze westerse letters. Dus dat is het, Sela, Sala, Sela, net wat u wil, voor rots. En via het Grieks heet het dan Petra. En zo staat het gewoon op de moderne kaarten. Maar het is de oude hoofdstad van Edom, ook bekend als Bosra. Het verschil ga ik u niet uitleggen nu. Maar het is ik geloof dat de Bijbel leert dat de Heer daar in die woestijn van Paran, de woestijn van Edom, want dat is allemaal dezelfde locatie, in het gebergte Paran, de woestijn van Edom, kortom in Bosra, namelijk in Petra, Sela, zijn overblijfsel zal verzamelen en dat hij van daaruit, de Heer zelf, Jezus, van daaruit zal optrekken naar Jeruzalem. Zoals beschreven in het eind van Micha 2. Daar staat het. Over dat ze bijeengezet worden als schapen van Bosra. En dat ze van daaruit zullen trekken door de poort. Dat noemen ze de sik. Met een Q aan het eind. De poort. de bekende foto's. Je zoekt gewoon Petra op en de afbeeldingen, dan kom je vanzelf tegen op Google. De SIC, 3 kilometer. Nee, het is maar 1600 meter, de grote SIC. Maar goed, dat is trouwens een klim. Dat staat uit, naar boven toe, naar de vlakke velden van Edom. Maar toen maar. Maar dat staat allemaal in de Bijbel beschreven. Als de Heer komt en zijn koninkrijk zal vestigen. De koning staat er ook. De Heer zal voor hun aangezicht heen trekken. Hun koning zal voor hun aangezicht heen trekken. De Heer in hun spits. Staat er echt allemaal. Dus, en dan kom je op de King's Highway. De koninklijke weg, die wordt ook in nummerie genoemd al. Omdat ze daar vroeger al langs wilden, naar Kanaan toe. Maar toen werd het niet toegestaan door de Edomieten. Maar alsnog gaan ze dat wel doen in de toekomst, uiteraard. Dat is de King's Highway. Die weg heet nog steeds zo. 3.500 jaar geleden, hè. Die weg heet nog steeds zo. Nou ja. Goed. Maar uit Petra, dat wil zeggen, als de Heer komt, is er wederkomst, zullen ze overblijfselen verzameld zijn ergens in een grot in de woestijn. Zoals trouwens onder David ook zijn aanhang een overblijfsel verzameld was in een grot in de woestijn. Op een andere plek, in Judea. Maar weet u toch, zoiets. Die voor het eerst zoiets. Nou ja, maar toen uit Petra. Maar de Heer zei tegen Petrus. Hij zei niet, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Hij zei, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Namelijk niet Israël en niet het koninkrijk, maar zijn gemeente. En dan past er ook bij dat hij zegt, maar mondje dicht, want het is zoveel nog niet. Eerst krijgt het Joodse volk de kans. Hypothetisch, want het was bekend dat het niet zou gebeuren. Maar ze krijgen de kans om de Heer Jezus als de Messias te aanvaarden. En ze hadden geen enkel excuus om te zeggen, dat kan niet, want die of die profetie moet nog vervuld worden eerst. Of ze zoiets ooit geroepen zouden hebben, waarschijnlijk niet, omdat ze de profetieën toch niet kennen. Maar dat doet aan het argument verder niks af. Het gaat erom dat de Heer dat zo voorstelt en hen alle excuses uit handen slaat, om zo te zeggen. Heb je dat nog? Ja. Nou, zo heb ik het talloze, want dat is een hele reeks van dit soort profetieën, die enerzijds van toepassing zijn op de situatie van de Messias komt en Israël en het Joodse volk enzovoort, gewoon in de aardse lijn. Maar veel van diezelfde profetieën zijn van toepassing op een ander niveau, op onze tegenwoordige tijd, op de roeping van de verzameling van de gemeente uit onze dagen. En dat zo is, dat is de aanleiding, ja, ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Dat is mede oorzaak voor het feit dat. Nee, ik zal het nog anders zeggen. Toen ik, praat ik over mezelf, dat, maar goed. Toen ik de profetieën bestudeerde en geschiedenissen. Toen liep ik altijd tegen het probleem op. Waar gaat dit over? Gaat dit over Israël? Of gaat het over de gemeente? Is de genezing van de blind geborene, ik had ook een ander kunnen noemen, of die kreupele man dan, is dat een beeld van het herstel, de wedergeboorte, de bekering van Israël, zoals in de toekomst nog moet plaatsvinden, of is het een uitbeelding van de roeping van de gemeente in onze tegenwoordige tijd? En er zijn talloze van die geschiedenissen waarbij je het antwoord zomaar niet in één keer kunt geven. Maar ja, dat is dezelfde kwestie als de vraag, zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël weder oprichten uit Handelingen 1? Die kun je niet beantwoorden met ja of nee. Hoe bedoel u, koninkrijk aan Israël, wat bedoel je met Israël eigenlijk? En wat bedoel je met deze tijd? Er is niet een antwoord. Er komt ook geen antwoord op daar. Wat de Heer wel zegt dan in Handelingen 1 is: maar maak je geen zorgen, je zult de geest ontvangen, die zal over u komen, je zult die activeren. En je zult mijn getuige zijn, hetgeen wij dan meteen uitleggen als dat het moet. Doe zolst. Enzovoort. Ja. Het is april nog, hè? Nee, het is al mei. Het kan nog net een paar dagen. Doe zolst. Dan weet je. Nee, het is vaststelling van een feit. Gij zult mijn getuige zijn. Geheel Judea, Samaria, Jeruzalem, Judea, Samaria, einde der aarde. Maar ja, als de Heer wederkomt, begint precies hetzelfde verhaal, hoor. Getuigen eerst in Jeruzalem, dan geheel Judea, dan Samaria, 10 stammen van Israël. En dan tot aan de einde der aarde, alle volkeren. Maar of dat leidt tot de vestiging van het koninkrijk terug in Jeruzalem, ja, in onze dagen niet, in die dagen wel. En daarom wordt er geen antwoord op gegeven. Zie? Maar het gaat vaak dubbel om. U moet bedenken dat het Oude Testament reeds spreekt. We komen er straks, vandaag dus niet, maar ook bij Jozef komen we te spreken over de verborgenheid. En verborgenheden, vaste Bijbelse begrip. En waarvan wij dan zeggen, ja, dat is de aanduiding van onze tegenwoordige tijd. God werkt in het verborgen, in deze bedeling der verborgenheid, hoe die maar heten mag. De verborgenheden van het koninkrijk der hemelen, enzovoort. Maar vergis u niet, als het Joodse volk tot geloof gekomen zou zijn, hoe zit het dan met die verborgenheid? Uit de Oud-Testamentische profetie? Wordt het dan niet vervuld? Nou ja, het antwoord is dat diezelfde verborgenheid van toepassing is, hetzelfde begrip nog steeds van toepassing is, ook na de opname van de gemeente, waarin de Heer zich verbergt voor de... Hij komt wel op de Olijfberg, maar hij verbergt zich voor de wereld. Hij trekt zich terug. In de eerste plaats naar Petra dus, met dat overblijfsel dat verzameld wordt in de woestijn. En vandaar wordt er een tocht ondernomen naar waar eens Jeruzalem lag. Het hele land is verwoest. En dan wordt het begin gemaakt met de reiniging van het land. Het duurt 7 maanden. Nee, dat staat in Ezechiël. Wat was het? 39. Enzovoort. En dan moet het begin gemaakt worden met de herbouw van Jeruzalem enzovoort. Dat gebeurt allemaal in het verborgene. Er wordt geen aandacht aan besteed enzovoort. Want u denkt toch niet dat meteen na de bekering van het Joodse volk officieel aan het eind van de 70ste week dat dan meteen de Christus in heerlijkheid op het troon zit in Jeruzalem. Er is geen Jeruzalem. Is weggevaagd. Dat moet allemaal nog gebeuren. Zie? En dan langzamerhand wordt wat verborgen is geopenbaard aan de wereld. En wat dan van toepassing is, is in onze dagen op een veel andere schaal van toepassing of andersom. Ook over onze dagen staat, ik zal u bijeenbrengen, ik zal u verzamelen in de woestijn der volkeren en u daar onder de roede doen doorgaan enzovoort. U oordelen, u tellen en dat soort dingen meer. In de woestijn der volken. Zeg je al. En ja, het is van toepassing op het Joodse volk dat verzameld wordt in de woestijn van Israël eigenlijk. Wat verzameld wordt in de woestijn van Edom via Petra. En dat is dan de route naar het beloofde land. Maar het andere verhaal is dat in onze dagen dat het volk verstrooid is geworden hier naar een onbewoond, tot dat moment onbewoond, althans Noordwest-Europa enzovoort. Want dat is de betekenis van het begrip woestijn, onbewoond. En daar is er iets veranderd. Is het onder de roede doorgegaan? Heeft het zijn heidense afkomst en religies afgezworen, om zo te zeggen? En daar is het na verloop van tijd gekerstend geworden. En dat soort dingen meer. Dat is hoe het gaat. En dat is het proces wat ook over Jozef, hebben we over Jozef gelezen. Over dat hij in de gevangenis, dat hij daar gereinigd of gezuiverd is. Laatst weer in een psalm vorige keer. Weet u dat nog? Nou, dat is hetzelfde proces. Maar dan is dat natuurlijk profetisch voor de toekomst. Maar het gaat twee keer op, hè? Het gaat dubbel op. Eén keer over onze dagen en één keer over de toekomst. En als je dat niet uit elkaar kunt houden, dan is het makkelijk om allerlei schriftgedeelten door elkaar te voeren. Kijk, ik heb hier één boek. Nee, ik word opgenomen, dus ik vertel er verder niks over. Maar wel, het is een goed boek over de Silence of God, is het. Dat heeft onze zuster vertaald. En het is in druk te verkrijgen. Ik heb nog één exemplaar. Dan is het weer op. En ik heb haar ook gezegd, ja, die vindt een goed boek over. Het gaat namelijk over dat God zwijgt in onze tegenwoordige tijd. Maar wat ik tegen de boek heb, is dat het een heel hoofdstuk gaat over dat in Handelingen 1, 2, 3, 4, 5 is het duidelijk allemaal Joods van achtergrond, Joods van karakter. En dat ben ik echt niet met Sir Robert Anderson eens. Dat is niet Joods. Het is gewoon een teruggrijpen op oud-testamentische beloften en de vervulling daarvan. Dan moet je niet zeggen dat dat Joods is, dat is niet Joods. Talmud, dat is Joods. Het Oude Testament is niet Joods. Echt niet. Of het christelijk is. Ja, dat zou ik wel denken, ja. Daar vind je de aankondiging van de komst van de Christus. Dat heet dan in het Hebreeuws het Mashiach. Maar doe maar. Heb je dat nog? Moet niet zeggen dat het Joods is. Het betekent gewoon dat de roeping van de gemeente in onze dagen, zoals beschreven in Handelingen 2, 3, 4 en wat er verder volgt, niet anders is dan vervulling van oud-testamentische beloften. Dat of profetieën. Dat diezelfde beloften en profetieën ook van toepassing, opnieuw van toepassing zullen zijn in de dagen van de wederkomst van Christus. Dat is ook zo. Maar dan nog, het is niet Joods of iets dergelijks. Echt niet. Het is gewoon het woord van God. En onze christelijke godsdienst, om zo te zeggen, die is gebaseerd op het Oude Testament. Dat wil zeggen, daarin werd het aangekondigd, het wordt vervuld in het Nieuwe Testament, dat inderdaad aan Israël beloofd is geworden. Zowel aan de twee als aan de tien stammen, expliciet. Maar het neemt niet weg dat het bestemd is voor alle gelovigen. En dus ook voor elke heiden, elke Friese Frank, elke Fries Frank en Saks. Hadden we het al over bromfietsen en saxofoons? Nee. Nou ja, doe maar. Voor de kanidefaat en de tubanten en de trevieren en hoe ze maar heet allemaal. Toch? Dit is niet Joods. Dat proberen ze ons wijs te maken, maar dat is niet zo, dat is jammer. Maar als men vaststelt dat er een oud-testamentische grond voor is, voor de roeping van de gemeente, ja, dat ligt vast in al die uitspraken over eerstgeborenen en die rechtvaardigen en die vele heiligen rondom de troon en die gevangenen die de heer gevangen zou wegvoeren, mee zou voeren namelijk, als hij ten hemel voer enzovoorts. Dat staat allemaal in het Oude Testament. Het is gemeentelijke waarheid. Alleen hoe lang dat zou duren, hoeveel omvattend dat is enzovoort, ja, dat staat er allemaal niet expliciet bij. Dat dan weer niet. Maar dat komt omdat het uitspraken zijn die in belangrijke mate van toepassing zullen zijn op de toekomst. En als je zegt, ja, maar voor wegvoeren naar de hemel toch niet, dan zeg ik, jawel hoor, want na de opname van de gemeente heb je nog de twee getuigen die zullen gedood worden in Jeruzalem en die na 3,5 dag in het midden van de 70e streek van Daniel zullen weer opstaan en zullen ter hemel varen. Staat daar. Dus toch? Echt wel. En daarna kun je vragen, ja, maar is die uitspraak uit Psalm 68 dan van toepassing op Mozes en Elia? Ja, zeker. En als je zegt, maar ik dacht dat het van toepassing was op de gemeente volgens Efeze 4. Dan zeg ik, ja, zeker. Dat is een ander niveau. Zie? En dat is hoe die dingen in elkaar steken. Vandaar dat we nu vanavond konden praten over 7, 7 en 3 en 66. In verband met onze bedeling, 7 en 7 tegenover elkaar. Maar in verband met de toekomst zijn het halve cijfers, 3,5, 3,5 en 33. Het zijn halve cijfers, maar het is hetzelfde verhaal. Alleen nu niet parallel, maar achtereenvolgens. Dat wil zeggen 3,5 jaar van vrede, geen gevaar. 3,5 jaar van grote verdrukking en haastig verderf. enzovoorts. En dan volgen nog 33 jaar vanaf het eind van de 70ste week tot de val van Babel en de definitieve vestiging van de heerlijkheid van Christus in Jeruzalem. Nou ja, met dat soort dingen kun je natuurlijk de rest van je leven vullen met dit soort bestudering van dit soort zaken. En, wat zeg je? Dat heb ik ook gedaan, ja. Precies. Maar toe maar. U mag er een poosje over nadenken, want voor vanavond is het weer de hoogste tijd. We zullen danken. Hemelse Vader, wij zeggen u hartelijk dank dat we mogen wandelen in uw licht terwijl de wereld in duisternis is. We danken u te mogen beseffen dat u ons gemaakt hebt tot eerstgeborenen van die nieuwe schepping. Toegevoegd hebt aan die gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. En dat u ons als priesters uw woord hebt toevertrouwd, omdat we dat in ieder geval zouden bewaren voor onszelf in onze harten, maar daarvan ook zouden getuigen waartoe daar en wanneer daar maar gelegenheid voor is. Wij zeggen u daarom dank in het licht van uw woord te mogen wandelen. In uw licht en waarheid die u hebt nedergezonden in overeenstemming met uw beloften. En terwijl de wereld in duisternis is en niet weet waarheen het onderweg is, weten wij wat onze bestemming is en mogen wij onze hoop en verwachting stellen op die heerlijkheid die u ons beloofd hebt. Juist en vooral ook in verband met de openbaring van uw heerlijkheid alsnog in deze duistere, goddeloze wereld. Wij danken u voor deze avond waarop we deze oude profetieën en deze oude geschiedenissen mochten bestuderen. We bevelen ons aan bij de kracht van uw genade, bij de kracht van uw geest, om Christus wil. Amen.